In Genesis 49 waren wij. Bij de zegeningen van Jacob over zijn zonen. En we hebben uitgebreid stilgestaan bij wat gezegd wordt over Juda. Dat was trouwens tamelijk uitgebreid ook, verhoudingsgewijs in het hoofdstuk. En daarna kwamen wij aan het eind van de avond alsnog terecht bij Zebulon. Zebulon wordt geacht dominant te zijn in de Nederlanden. Beter kun je het niet zeggen. Want je moet vooral niet denken dat binnen het stippellijntje wat wij op de kaart zien, het stippellijntje rondom zogenaamd Nederland, zal ik dan maar zeggen, dat daar binnen uitsluitend Zebulon niet te wonen. Want zo is het niet. En dat geldt voor al die andere landen net zo min. Want het volk is aardig door elkaar gaan lopen en heeft zich door menselijk zaad vermengd. Met dank voor de uitdrukking uit, wat was het? Daniel 2 was dat, hè? Dat maar even terzijde. Maar het is nou eenmaal wel zo, en dat is zeker ook het geval in kwesties van erfelijkheid en dat soort dingen meer, dat bepaalde kenmerken dan toch in de afstamming dominant zijn. Ik weet niet of u dat begrijpt. Het is maar niet zo dat wij, dat u bijvoorbeeld, u persoonlijk, dat u de helft van uw eigenschappen hebt van uw ene ouder en de andere 50% van uw andere ouder. Zo makkelijk, zo simpel is dat niet. En hoewel men toch wel eens met procenten rekent in dit soort aangelegenheden, moet ik u zeggen dat je dat wel kunt doen, maar dat is gewoon flauwekul. Het is nou helemaal zo dat bepaalde eigenschappen wat hardnekkiger zijn en wat makkelijker zich voortplanten dan weer anderen enzovoorts. Niet dat ik er veel verstand van heb. Ik ben altijd geneigd toch wel wat voorzichtig te zijn met dit soort uitspraken. Maar niettemin, dit weet ik heel zeker. En het punt is gewoon dat bepaalde eigenschappen dominant zich voortzetten en anderen weer niet. Die zijn ook zomaar weer weg enzovoorts. En vandaar dit soort uitdrukkingen. Een tamelijk wetenschappelijke uitdrukking trouwens. Zebulon is in Holland dominant. De redenering is volkomen gebaseerd op de afstamming van Nederland. Van de Nederlanders in belangrijke mate, voor zover je dat zeggen kunt. Maar ook die is niet eenvoudig uit te leggen. Dat is het nou eenmaal nooit. Maar het is aan de andere kant wel zo dat deze beschrijving hier in Genesis 49 ook eigenlijk op geen ander volk of geen andere natie toepasbaar is. En eigenlijk moet ik zeggen dat dit nog een van de duidelijkste uitspraken is ook, die van Zebulon. Want er staat: Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, en hij zal aan de haven der schepen wezen, en zijn zijde zal zijn naar Sidon. Die laatste is misschien iets moeilijker, maar daar kom ik straks van op. Want ik leg er ogenblikkelijk even naast, wat was het? Deuteronomium, meen ik toch, of niet? De uitspraken van Mozes over de stammen van Israël. En in dit geval spreekt hij nogal uitgebreid over Zebulon. Dat is Deuteronomium 33. Deuteronomium 33, vers 18, waar wij lezen: en van Zebulon zei hij: verheug u, Zebulon, over uw uittocht, en Issachar, verheug u, Issachar, over uw hutten, in de zin van uw woningen. Waarbij het bijzonder is dat Zebulon en Issachar hier in als één geheel genoemd worden. Ze worden van elkaar niet onderscheiden. Het is gewoon één ding. Eén zaak. Verheug u Zeebron over uw uittocht en verheug u Issachar over Jutte. Zij zullen de volken tot de berg roepen. Daar zullen zij offeranden der gerechtigheid offeren. Want zij zullen de overvloed der zeeën zuigen en de bedekte verborgen dingen des zands. En ook hier is uitdrukkelijk sprake van overvloed der zeeën en van het zuigen, heet het, het opzuigen van de overvloed der zeeën. Zodat je dan toch voor een deel de indruk krijgt dat Zebulon en in tweede instantie Issachar in hoge mate zouden leven van de zeeën. En aan die zeeën, aan die havens der zeeën en de havens der schepen worden zij geacht te wonen. En als er één land is van oudsher dat geleefd heeft en nog steeds leeft van de zee, dan is dat zo zonder meer. Is dat Nederland, zo noemen we dat langzamerhand. Dan moet u wel bedenken dat wij noemen het Nederland. Er staat niet eens een hek omheen. De grenzen van het land zijn ook twijfelachtig. Zijn ook vroeger anders geweest. En u weet dat een paar honderd jaar geleden iets als Nederland überhaupt niet bestond. Hè? En als het al bestond, was het in het meervoud. De lage landen. Les Pays-Bas, zeggen de Fransen nog steeds. En de Engelsen hebben het nog steeds over de Netherlands. En de Duitsers hebben het over die Nederlanden. En dan die Nederlanden. En het is meervoud. Het is altijd meervoud. Alleen wij hebben ervan gemaakt Nederland. Enkelvoud. Maar dat is niet altijd zo geweest. Zoals uit deze termen mogen blijken. Het waren gewoon de lage landen. De lage landen bij de zee. En er woonden allerlei volk en er waren ook wel gebieden van elkaar afgeschermd. Zoals je bijvoorbeeld had Holland en Friesland. West-Friesland moet ik even inslikken. En dan had je natuurlijk inderdaad nog Groningen ook en zo. En Gelderland en het Oversticht heette dat, Overijssel. Het Oversticht. En dan had je natuurlijk Utrecht. Het bisdom, om een of andere reden was dat een bisschop en bisdom. En Gelderland was een hertogdom, door een noodlottig misverstand overigens, maar daar gaat het nou ook niet over. Enzovoorts. En Brabant was een apart ding, Staats-Brabant, bestond niet eens zelfstandig. Officieel niet althans. Kortom, het is pas aaneengesmeed tot min of meer één rijk. Nou, eigenlijk pas door de Fransen. Als het er helemaal over gaat. En dat is nog maar iets meer dan 200 jaar geleden. Toen hebben we er ook meteen maar een koninkrijk van gemaakt. Maar daarvoor had je de zeven verenigde Nederlanden. En dat verenigde moest je met een korreltje zout nemen. Want in de praktijk was dat ook maar flauwekul. Het waren zeven provincies. Zoals wij het nu zouden noemen, provincies. Maar verschillende landen met hun eigen regering, hun eigen bestuur. En af en toe hadden ze een vergadering waarbij de afgevaardigden van de verschillende hertogdommen, bisdommen, graafschappen en wat het maar was, bij elkaar kwamen. En dat heette dan de Staten-Generaal. Maar je had ook de Staten van Holland, de Staten van Utrecht, de Staten van Gelderland en wat het was. Het is allemaal vaag. En u weet waarschijnlijk, we hebben hier van doen gehad met Jacoba van Beieren. Iemand van Oostenrijk, Maximiliaan van Oostenrijk, Philips II, dit werd geacht Spanjaard te zijn. Hoewel zijn vader Karel de Vijfde geacht werd weer een Nederlander te zijn. Nou ja, een Belg, maar dat bestond ook niet, België. Het is allemaal heel ingewikkeld, weet u wel. En dat ging maar heen en weer en weet je veel. En dan hebben we nog de hertog van Bourgondië, die dan hier in Nederland de dienst uitmaakte. En dat soort zaken. Het was allemaal twijfelachtig. Je kan het maar niet zo zeggen, binnen die grenzen, dat is dat volk. Dat was ook niet zo. En de Nederlanders komen inderdaad overal vandaan. Ik zal u er niet mee lastigvallen. Nee, laat ik dat maar niet doen. Maar wij zingen van Duits en bloed. ben ik van Duits van bloed en daar is niks mee mis. Dat is in hoge mate is dat het geval. Wij zijn van Duits van bloed, wij komen uit het oosten enzovoorts. En dat daar intussen een grens getrokken is. En dat men aan de westkant daarvan niet meer Duits wil heten en uitdrukkelijk Nederlands. Dat is zo. Maar voor ik het weet ben ik trots op Nederland en zit ik bij Wilders. Dus dan komt het ook niet goed. Want dat klinkt al nationalistisch. Je mag het eigenlijk ook niet meer zeggen. Dus het maakt het allemaal moeilijk om erover te spreken. Maar in het algemeen, de beschrijving hier in Genesis 49, die past perfect op Nederland. De havens, dat weet u waarschijnlijk al honderden jaren en langer. Leeft Nederland eigenlijk van de zee. De rijkdom van Holland tegenover de andere Nederlanden, om zo te zeggen, de andere provincies. De rijkdom van Holland kwam gewoon van de zee. En dat was Zuid-Holland en Noord-Holland. En tot aan Zeeland eigenlijk aan toe. Dat hing er een beetje bij. Maar hoe dat ook zij, de rijkdom van het land werd opgeleverd inderdaad in Holland. Maar dat komt omdat Holland de zeeën bevoer. En niet alleen om te vissen, maar ook vanwege de handel enzovoorts. En dat is altijd zo geweest. En ik heb op school geleerd dat Nederland het daar nog steeds van moet hebben. Al is het lang geleden dat ik op school was. Gelukkig, ik ben het bijna vergeten ook. Gelukkig. Maar wij leerden die dingen daar wel, hè. En in mijn dagen was Rotterdam, ik weet niet hoe het nu is, was Rotterdam de haven die de meeste tonnage verhandelde in heel de wereld. De grootste havenstad van heel de wereld dus in de praktijk. Dat was ook maar recent, want daarvoor was het natuurlijk Amsterdam. Maar dat was niet helemaal eerlijk, want de handel van Amsterdam werd geleverd door Enkhuizen, Medemblik, Hoorn, Muiden en nog een beetje Harderwijk natuurlijk. En Elburg en wat het maar was. En dan nog wat van die dorpjes. Maar de handel kwam wel terecht, wel degelijk terecht in Amsterdam, dat weet u. Hè? En de Amsterdamse beurs was de eerste MDA en altijd, een heel lange tijd, de grootste beurs ter wereld. Eerst wat de handel betreft. Uiteindelijk is het ontaard in geldhandel alleen nog maar. Want daar komt het in de praktijk op neer. En Amsterdam is natuurlijk al lang overvleugeld geworden daarin. Maar het is eeuwenlang zo geweest, hoor. Ja. Met een hoogtepunt uiteraard in de Gouden Eeuw. Dat was niet zomaar toevallig, kort na de Reformatie. Maar goed. Daar zal ik het niet verder over hebben. Maar wel even over wat er nou precies staat in het vers. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, staat er. Dat begrip, dat hele begrip Zebulon, dat heeft de betekenis van een woning, een bewoning, staat er gewoonlijk in de woordenboeken. Sabal. Of Tzabal, zo je wilt. Maar het heeft de betekenis van een samenwoning en daarmee een verzameling van volk, van mensen. Een verzameling. En dat is Nederland ook. Begrijp je me niet verkeerd? Als je mij vraagt, noem eens een land of een volk wat bestaat uit een verzameling van volken, dan ben ik geneigd eerst Brittannië te noemen, Engeland. En ja, die kwamen allemaal van overzee in verschillende tijden van verschillende kanten. Een gemengd ras werd het ook wel genoemd. Wat niet helemaal waar is, maar vooruit maar. En anders zou ik moeten noemen al die klassieke emigratielanden natuurlijk. Hè? Met de Verenigde Staten van Noord-Amerika voorop, uiteraard. Maar ik heb het nu gewoon over de oude wereld. En hier in Nederland heeft zich in de loop der tijd allerlei volk daadwerkelijk verzameld. Men kon hier ook niet verder. U weet, dat ligt aan de noordwestpunt van Europa. Ik bedoel, je kan vandaar of vanaf Texel, zal ik maar zeggen, voor het gemak dan maar. Hè? Kan je naar het zuiden en je kan naar het oosten, maar verder kun je geen kant op. Het verzamelt zich hier. En waar het oude transport bovendien vroeger niet ging per fiets, hoewel de Batavieren dat toch doen vermoeden, kwamen zij, was het oude transport over het water. Ook altijd zo geweest. Over de rivieren en over de kanalen. Per trekschuit, dan wel per kano, dan wel per vlot. Of iets wat er in ieder geval min of meer bleef drijven. Een poosje, zo ging dat. En dat is ook nog maar tot kort geleden. Ik bedoel, 200 jaar geleden, toen Nederland herrees uit de Franse rommel. Om een net woord te gebruiken. Toen ging alles nog gewoon per trekschuit. Kanalen. Nou ja, goed. En vervolgens is men ook ijverig kanalen gaan graven. Vooral ook hier in de buurt dan. Hè. Noordzeekanaal en eerst natuurlijk het Noord-Hollands kanaal. Maar, en de Willemsvaart, want het was Willem die het liet graven natuurlijk. Enzovoorts. Maar dat ging per water. Maar als je vanuit Europa met het water de hort op gaat. Ja, dan of vroeg of laat kom je in Nederland uit. Nou, niet noodzakelijk, niet altijd, maar de kans is wel vrij groot. Via al die zijrivieren van de bijrivieren, heet het officieel trouwens, van, kom je in de Rijn uit en via de Rijn kom je mooi uit bij Hoek van Holland. Ja, of waar je maar terechtkomt. Nou, toen niet trouwens, kwam je bij Dordrecht uit, hè. Vandaar dat Dordrecht vroeger de belangrijkste stad was in Holland. En vandaar dat daar de regering zetelde, de Staten-Generaal. En vandaar dat de synode van de Statenvertaling, weet u nog, was in Dordrecht of all places. Maar dat lag toen zeer voor de hand. Maar dat ook maar even terzijde. Maar men roept nog wel eens spottend, Nederland is het afvoerputje van Europa. En dit zijn termen die ik dan liever toch niet gebruik. Maar het is natuurlijk wel illustratief voor de hele situatie. En ik weet niet wat je op school geleerd hebt, maar er kwamen eerst de Batavieren en toen kwamen de Friezen en de Franken en de Saksen en de Kanindervaten. En die kwamen vandaan en zo naar beneden naar het zuiden. En die anderen kwamen van het zuiden weer zo. En die joegen die lui weer terug. En vooral de Friezen zijn heen en weer gedreven. Die vroeger woonden tot Zeeland en toe en daarna weer weggejaagd zijn op een paar West-Friezen na dan. Toch? Zo is dat gegaan. Dat ging er heen en weer. En de Saksen stonden hier aan de kust, die vlakbij, laten we zeggen, bij Sassenheim. En daarna zijn ze weer teruggedreven. Toen kwamen de Friezen weer uit het noorden. En toen moesten die Saksen weer terugwijken van de zee af. Dus die zijn teruggeweken naar de Achterhoek. Dat is allemaal gebeurd. En dat weten wij, hè? Hoe dat precies zit. En de Tubanten en de Kaninefaten. Voorburg was een hoofdstad. En de Tubanten, dat weet u, dat is Twente, hè, waar ze zijn blijven hangen. En toen zijn de namen vastgelegd en daarna is er nooit meer wat veranderd. Maar dat ging allemaal maar heen en weer. En dat wij hier in deze landen dan weer overheerst werden vanuit Pruisen, moet zo wezen, vanuit Pruisen. Zeg maar Duitsland, en dan weer uit Frankrijk en zelfs uit Spanje. En dan weer door de Bourgondiërs en dan weer door de Oostenrijkers. Want u weet dat België heel lang heette de Oostenrijkse Nederlanden. In de dagen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden was het zuiden, dat is wat nu België is, was in handen van de Oostenrijkers. Dat weet u toch of niet? Nee? Ja, nou, dat is echt. Het is dus ingewikkeld en ik hoop dat ik u dat nou toch even bijbreng zo. Hè. Het is ingewikkeld. Maar het neemt niet weg dat veel volk hier weer vertrokken is en anderen er weer bij kwamen. Zo heeft het zich uitgeselecteerd. En dan krijg je toch een bepaald soort mensen dat zegt, nou, laat ik hier maar blijven. En dan ga ik me hier vestigen. En op die manier heeft Zebulon uiteindelijk zijn stempel op dit land gedrukt, zal ik maar zeggen. Dat is het eigenlijk. En toen dat een keer klaar was, heeft men er een hek omheen gezet en gezegd, dit heet Nederland. En uiteindelijk, ten laatste, hebben we uiteindelijk toch maar dat huis van Oranje-Nassau dan maar tot koning uitgeroepen. Ja, waarom weet ook niemand precies, maar dat, door de omstandigheden zat er ook weinig anders op, moet ik u zeggen. En het hing natuurlijk al even in de lucht, overigens. Nou ja, een jaartje of 300 al. En het is dan uiteindelijk zo geworden en nou is dit Nederland. En het is net klaar en nou hebben we het weer verkocht aan Brussel en Straatsburg. En binnenkort aan de Russen. Maar dat weten we later niet meer waarom ik dat nou zei. Maar dat laatste. Dat hoop ik tenminste maar. Dat we dat later niet meer weten. Maar zo ongeveer is dat gegaan. En wat hier bleef, was logischerwijs door geologische omstandigheden afhankelijk van de zee. Sterker nog, het leefde in hoge mate zelfs op de bodem van de zee. Want men vestigde zich hier in moerassen. En wat men heeft moeten doen, is dijken aanleggen en wateren wegpompen. Of althans de sluizen openzetten als het eb is, zodat het water dan weer wegvloog, zou ik maar zeggen. En daarna weer gauw de sluizen dicht, anders liep het bij vloed weer onder water. En daarna is men dijken gaan bouwen en heeft men een organisatie van dijkgraven en hoe dat maar heten mag, heeft men opgericht enzovoorts. Ik bedoel, om dat land te bewaren, om er te kunnen wonen. Maar wie er woont, ja, die is noodzakelijk afhankelijk van de zee. En dat is zijn vriend en dat is zijn vijand en wat het maar is. Zo is dat gekomen. En dat een soort selectieve werking heeft op het volk dat er woont en blijft wonen. Dat een bepaalde soort mensen alleen maar er blijft wonen, bedoel ik. Ja, dat lijkt me duidelijk. En zo krijg je dus dat één zo'n stam zijn stempel zet op zo'n heel gebied. Bovendien de stad aan de haven der zeeën en aan de haven der schepen. Het moet duidelijk zijn wat het is. In de Statenvertaling is dit woord altijd vertaald met haven. In de King James Version is het ook vertaald met coast. Met kust dus. Het is meer dan haven. Waarbij ik er dan maar op wijs dat van oudsher ook een fatsoenlijk strand, zal ik maar zeggen, beschouwd werd als een rustplaats voor een schip. Je kon een schip op het strand schuiven. En dan moet je dat niet bij vloed doen, want dan kom je er nooit meer af. Maar als het een beetje laag water is bij eb, en dat hebben we hier aan deze kusten natuurlijk, en dan kun je weer hoog water weer weg. Maar als je een schuilplaats zoekt voor de zee, dan kun je naar zo'n kust. Dat hoeft niet noodzakelijk een officieel aangelegde haven te zijn. Maar bijvoorbeeld kun je dan toch weer wel een baai of zo. En die hadden we in Nederland zat, hè? Helemaal rondom. Niet alleen in Zeeland, maar ook langs het noorden en via de Wadden zijn enzovoort. Kortom, het ligt voor de hand, maar het is kust. Sommigen gaan zover dat ze zeggen, nou ja, eigenlijk is bedoeld de zeebodem. Het gaat, wat zegt de nieuwe vertaling?
Strand.
Nou, dat woord heb ik net laten vallen.
Strand.
Goed. Waar het over gaat is namelijk de vaste wal ten opzichte van de woelige baren. En hoe dat er precies uitziet, dat doet dan verder weinig ter zake. En die opvatting, en die is correct, geeft ook de gelegenheid om het één kant op te verklaren. En te zeggen, nou ja, het is eigenlijk de bodem van de zee. Dat is de vaste grens van de wateren namelijk. En ik ben niet geneigd dat te doen, om het zo te verklaren. Maar het is natuurlijk een feit dat dik de helft van Nederland, ik geloof meer dan de helft van Nederland, feitelijk ligt beneden het niveau van de zeespiegel. Dus als je zegt, met de Bijbel dicht even alsjeblieft, als je zegt wij Nederlanders wonen op de bodem van de zee, zeg ik ja, dat is ook eigenlijk zo, we hebben alleen de zee eruit gejaagd. Met andere woorden, dit vers is toch heel sterk. En wijs nou eens een andere plek in de wereld aan die aan deze beschrijving beantwoordt. En ik moet u zeggen, die is er niet. Dus staat gauw op. Dat is het dus. Haven. Het begrip heeft in zich dat van een schuilplaats een veilig heenkomen. Dat is eigenlijk wat het betekent. Eigenlijk is ons Nederlandse woord haven afgeleid van dit Hebreeuwse woord. Gof. Of gaf, zo u wilt. En de CH is al een H geworden. Hof. En hof is ook een veilige plaats. Een hof. U weet wel, een hof is een hof met een tuin eromheen. Met een omtuining. Kent u die woorden nog? Ik vind het prachtig altijd. Ja, een hof. Een veilige plaats. Een zekere plaats. Wij gebruiken het woord hof. Geen andere taal doet dat, maar wij gebruiken dit woord hof ook bijvoorbeeld voor de rechtbank. Omdat het geacht wordt veiligheid, zekerheid, betrouwbaarheid te bieden. Daarom heet zo'n rechtbank het hof. En dat is weer afgeleid van dat hetzelfde woord ook gebruikt wordt voor, laten we zeggen, de koninklijke huishouding. Het koninklijk hof aan het hof, weet u wel. Want vroeger sprak het hof natuurlijk, de koning, recht. Dat wil zeggen, in naam des konings werd recht gesproken, maar oorspronkelijk de koning zelf deed dat. Maar de idee is die van een veilige plaats, een veilig heenkomen, een beschermde plaats. En dat is dit woord. Nou goed. Vandaar de haven der schepen, een veilige plaats voor de schepen. Een veilige plaats om te ontkomen ook aan de zeeën. En daarmee hangt dus rechtstreeks samen wat Deuteronomium 33 erover zegt. Zij zullen de overvloed der zeeën zuigen. Als je het helemaal plastisch neemt, dan lees je... Sommigen lezen dat zo dan, hoor. Maar ik vind het wel leuk dat ze dat doen. Die zeggen, nou ja, de zeeën, overvloed de zeeën zuigen. Hier staat dat de Nederlands baggeraars zijn. U weet wel, zandzuigers en de baggeraars heet dat in het Nederlands. Ik denk niet dat dat de betekenis van de term is. Maar hij is wel komisch natuurlijk, want het is wel waar. Als waar ook ter wereld, havens moeten worden aangelegd. Vaargeulen moeten worden opengehouden, of wat het maar was allemaal. Dan moet een van die paar Nederlandse maatschappijen dat doen, hè? De baggeraars over heel de wereld. Maar ik denk dat de term net zo goed van toepassing is op de zeevisserij. De overvloed der zeeën zuigen. Toch? Het lijkt me beter dat je de rijke visvangst. Dat is een Bijbels beginsel trouwens. Dat je dat ziet als overvloed in de zin van rijkdom. En of je die modder daartoe ook moet rekenen, dat waag ik te betwijfelen. Maar vooruit maar weer. En dan, niet in de laatste plaats, gaat het natuurlijk gewoon om een overvloed die men zuigt uit de zee. Namelijk door de scheepvaart gewoon, door de handel. Men vaart uit en komt met rijkdom terug. Als ik even nadenk, vind ik pas nog wel een paar verboden vaderlandse liederen die ik in mijn jeugd heb moeten leren, waarin dat staat. Zie hij wacht rijke buit. Zie, ik kom me zo bovendrijven. Zie hij wacht, welk liedje, waar staat ook alweer? Schitterende kleuren van Nederlands vlag? Nee. Nederlands vlag, je bent beglorie. Ja, dat soort dingen, ja. Ja, Nederlands vlag, je bent beglorie, Nederlands vlag, je bent belust. Ik roep van louter vreugd, victorie, als ik je zie aan vreemde kust. En al dat soort dingen. Maar zie jij, wacht, rijke buit, komt er niet in voor. Maar dat was weer een ander lied. Allemaal verboden, maar ik heb stiekem nog zo'n bundel waar die al liederen allemaal in staan. Hè? Het begint met het volkslied. En dat is de eerste regel van het volkslied luidt: wie Nederlands bloed in de aderen vloeit, van vreemde smetten vrij. Die is verboden, hè? Maar mijn ouders hebben dat nog gezongen als Nederlands volkslied. Tot in de 30er jaren, hoor. En pas daarna is het vervangen door het Wilhelmus. En wat daar de reden voor was, weet ik ook niet. Hebben ze me nooit verteld. Wel weet ik dat iets als van vreemde smetten vrij, dat kan niet, want Nederland zit vol met al die vreemde smetten. Ik heb u vorige keer wat verteld over mijn familie. Nou, die komt uit Frankrijk, Vlaanderen, in ieder geval in belangrijke mate. En zeker 5 takken van de familie komen uit Zwitserland als militairen naar Nederland toe. Dan heb ik nog wat, het komt uit Denemarken enzovoorts. Het komt allemaal uit het buitenland, hoor. een stel Lutherse families in Amsterdam. Die komen dus ook uit Duitsland. Kan niet missen. Enzovoorts. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben. Van vreemde smette vrijheid, dat bestaat gewoon helemaal niet. Zou je trouwens gedacht zijn hoeveel Nederlandse families een Duitse naam dragen? Dan weet je zeker omdat het een Duitse plaatsnaam is, hè? Ze heten Van Essen. Maar waar ligt Essen? Of ze heten Düsseldorp. En waar zou dat nou liggen? Enzovoort. Het is makkelijk zat dus. Hè? Dat, je merkt dat zo. Bestaat dus niet. Maar niettemin, men is allemaal wel naar, hier naartoe gekomen. En men leeft van de zee en van de rijkdom van de zee. Nou hebben wel meer volkeren dat geprobeerd, ook in West-Europa. Waaronder vooral de Portugezen en de Spanjaarden natuurlijk. Maar in de Gouden Eeuw was het absoluut Nederland. De Hollanders. Ik kan niet missen. Nou goed, en dan staat er nog zoiets als... En zijn zijde zal zijn naar Sidon. Vers 13 nog steeds van Genesis 49. Zijn zijde zal zijn naar Sidon. Goede taaloefening. Die is wat lastiger. In de eerste plaats, dat begrip zijde... Ja, dat staat wel ongeveer in alle Hebreeuwse woordenboeken... Maar ik moet er dan toch bij vermelden dat het dan toch in de eerste plaats de achterzijde is. En niet maar de flank. Heb je die? Ik denk dat het misverstand in de wereld geholpen wordt doordat men het soms, waar het voorkomt, vertaalt met dij. Terwijl feitelijk een bil bedoeld is. Het achterste. Hebben jullie dat? Ja. Dus je krijgt, als het over die plaats des lichaams gaat... dan krijg je altijd eufemismen en dan worden die dingen weggeredeneerd. We lazen een paar hoofdstukken terug nog. Leg uw hand onder mijn heup. En toen heb ik je moeten uitleggen dat je niet moet denken dat het echt de heup was. Maar ja, men maakt een uitwijkende beweging. Met de, in de terminologie zelf al... En in de vertaling gebeurt dat ook. Maar zijde is gewoon de achterkant. Dat wil zeggen, de voorkant ligt aan de zee... en de achterkant is, zal zijn naar Sidon. De enige verklaring die ik ken... waarmee ik dus meteen zeg... voor zover ik weet... geen andere verklaring ooit gegeven voor dit schriftgedeelte. Voor die tekst. De enige verklaring die ik ken is deze... Dat namelijk Zebulon samen met Issachar, die in Deuteronomium 33 meteen in één adem genoemd wordt en hier meteen volgt, in vers 14, dat Zebulon samen met Issachar geacht wordt dominant te zijn, namelijk niet alleen in Nederland, wat wij nu Nederland noemen, maar in de hele strook land. Vanuit, als je het neemt vanuit Nederland, de hele strookland van Nederland naar het zuidoosten, namelijk tot aan Zwitserland en tot in Zwitserland aan toe. Nou wil het toeval dat ik een kaartje bij me, die kwam vandaag door mijn vingers, toen dacht ik, oh die neem ik even mee. Nederland staat net niet meer op, maar het is hierboven. En Zwitserland ligt daar. En van Nederland tot in Zwitserland, dat begint hier ongeveer. Helvetië staat daar ook. Deze strook, zo, daar gaat het dan over. En in die strook zal dan Zebulon en Issachar wonen. En Issachar wordt geacht dan toch weer dominant te zijn. Althans in het westen van Zwitserland. Maar het gebied wat ik aanwijs, dat is feitelijk het gebied min of meer van het Rijndal. Want dit is de Rijn hier. Deze dikke zwarte streep. En het Rijndal, ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is. Maar dat is een, ik wil het woord niet te binnen te schieten. Dat is een slenk, ik heb hem weer, een slenk. En een slenk, daar hebben we jaren geleden wel eens over gesproken, hier ook denk ik. zal wel uitgelekt zijn langzamerhand. Een slenk is een breuk in de aardkorst, maar dan een dubbele. En het idee is dat het gebied tussen die twee breuklijnen verzakt is naar beneden. Zodat je links en rechts nogal steile wanden hebt. Niet noodzakelijk, maar in het algemeen is dat, ja, die worden vanzelf minder steil door erosie, maar niet meer. Dat heet een slenk. En we hebben het er ooit over gehad naar de aanleiding van de zogenaamde Syrisch-Afrikaanse slenk. Dat is het gebied namelijk waar de Jordaan doorloopt. En wie er ooit geweest is, weet dat. Dan zie je het voor je. Dan zie je aan de ene kant de berggebergte van Moab. En aan de andere kant het gebergte van Ephraim. Ik moet natuurlijk zo wijzen voor u. Oostelijk en westelijk, maar je gaat de Jordaan dal door. Dat ligt verbazend diep. Omdat dat zelfs tot 200 meter beneden de zeespiegel ligt, notabene. Dat is de diepste slenk ter wereld sowieso. Maar het is ook de meest bekende tegelijkertijd. En die strekt zich uit tot in, via de Rode Zee, Schelfzee, tot in Afrika aan toe. Eigenlijk tot Zuid-Afrika, maar daar is toch één breuklijn. Die breuklijnen zijn erbij bij elkaar gekomen in de Drakensbergen. Maar goed, in Oost-Transvaal, ik weet niet of je er ooit geweest bent, Oost-Transvaal. Je hebt Transvaal in Zuid-Afrika en het oosten van Transvaal, dat ligt ineens een paar honderd meter lager dan het hogere gedeelte waarin Johannesburg en Pretoria liggen. Je reist naar het oosten en op een gegeven moment houdt het terrein als het ware op. Dat is het meest toeristische gebied trouwens. Maar daar dondert het terrein gewoon naar beneden, een paar honderd meter. Daar heb je dus ook watervallen van een paar honderd meter hoog. En dan heb je een uitzichtplaats, dan loop je zo naartoe. Uitzichtplaats, dat heet God's Window. Gods venster, en je kijkt je uit over het lage veld, heet het daar. Het lage veld, dat is Oost-Transvaal. Dat is die breuklijn. Maar die breuklijn, dat is de uitloper eigenlijk van het Jordaandal nog. Van het Syrisch-Afrikaanse slenk. Ja, je hebt daar het hoge veld en het lage veld. Zonder de geden tussen, het hoge veld en het lage veld. Maar het is een fenomenaal gezicht hoe dat land daar ineens zo. Nou goed, maar we hadden het over die slenk van de Jordaan. Maar noem nog eens zo'n slenk ergens in de wereld. De tweede bekende is het Rijndal. En als je van hier over de snelweg rijdt naar Basel, zal ik maar zeggen, dan zie je aan de ene kant, ja, rechterkant heb je Frankrijk liggen, zal ik maar zeggen, aan de linkerkant zie je de gebergte uiteindelijk van het Zwarte Woud enzovoort. Maar je rijdt tussen twee bergen in een dal. En daar, dat is heel breed, kilometers breed daar. De breedte varieert erg, maar dat is kenmerkend voor het Rijndal eigenlijk. Nou, wat daar omheen en in ligt, dat is eigenlijk, nou ja, Nederland is daar de meest noordwestelijke uitloper van. Maar goed, dan is die slenk al over. Maar in dat gebied ligt Elzas-Lotharingen. En als je dat helemaal uitgereden bent, dan ben je bij Basel. Dat wil zeggen, dan ben je bij Zwitserland. En dat hele gebied, dat dus min of meer tussen Frankrijk en Duitsland in ligt. Met aan de ene kant Germany, aan de andere kant Celtica, Frankrijk, Gallica. Dat hele gebied, dat is de lage landen bij de zee. En dan Elzas-Lotharingen is dat. En vandaar dat wij door Lotharingers nogal eens overheerst zijn geworden enzovoort. Want eigenlijk, dat hele gebied was het middendeel van het Romeinse Rijk. En toen het Romeinse Rijk uiteenviel, toen ze die weer bij elkaar konden houden, is het in drie delen gesplitst. En dan noemen we het oostelijk deel en het westelijk deel. Maar het oostelijk deel is Duitsland geworden, pak een beet. En ook het Duitse taalgebied. Westelijk deel, maar het is meer zuidwestelijk, is Frankrijk geworden. Dat zijn die twee grootmachten. En het middelste deel, nou ja, dat is het gebied waar we het nu over hebben. En dat is dus altijd omstreden geweest, omdat het een gebied was tussen die beide grootmachten. Tot vandaag. Zodat je rijdt vandaag eens door een stuk Frankrijk, maar ze praten Duits. Heb je dat nog? Ja. En dat komt omdat die grenzen nogal eens verlegd zijn. Dan hadden ze weer oorlog gevoerd, de Duitsers en de Fransen. Want de Fransen en de Duitsers, je weet nooit wie er begonnen is. Het waren alle twee nogal oorlogszuchtige landen, mag ik u wel zeggen. En dan moest er, dan kon er weer iemand het niet volhouden of het geld was op, want zo gaat het dan. Omdat ze de belastingen niet verder konden verhogen, want er was gewoon geen geld meer. Dat is ongeveer zoals wij dat vandaag ook kennen, zal ik maar zeggen. Soms denk ik, weet je waarom wij vrede hebben? Omdat we geen geld hebben om een oorlog meer te betalen. Maar goed, daarom hebben we vrede. Maar zo was het altijd hoor, in de geschiedenis. Nou vooruit. Maar die twee landen beconcurreerden elkaar en dan moesten ze vrede sluiten. En dan was altijd de vraag, welk stuk pikken we in? En als Duitsland toch wat sterker eruit kwam, dan kregen die Elsass-Lotharingen weer mee. En als Frankrijk sterker was, dan ging het weer naar Frankrijk toe. En die grenzen zijn steeds verlegd. Dat was het gebied van het grote front uit de Eerste Wereldoorlog. De loopgraven, weet u nog? Van het westelijk front geen nieuws. Nee, dan lagen de legers tegenover elkaar en niemand kwam in een stap voor of achteruit. Dat gebied is het, maar dan veel breder natuurlijk. Maar het is een hele strook die Europa eigenlijk verdeelt. Nou, dat zijn de lage landen eigenlijk. En dat is het gebied van Zebulon. En vooral meer naar het zuiden drukt meer Issachar zijn stempel erop, tot in Zwitserland aan toe. En nou weer terug naar de Bijbel. Het rijk, het achterste deel, rijk tot aan Sidon. Die plaats vind je niet meer op de kaart. Maar hij bestaat nog wel. En wie het gedaan heeft, weet ik niet, maar iemand heeft de D uit de plaatsnaam gehaald. Want in de middeleeuwen heette de stad nog gewoon Sidon. Een Keltische stad. Dat wil zeggen, ook van Israëlitische oorsprong, hij heet nu Sion. En wat daarachter steekt, ja, waarschijnlijk de associatie met Jeruzalem. Maar het ligt, even nadenken, het ligt in de Valwa heet dat, hè? Valwa? Weet ik veel. Het ligt in het Rhonedal. Valais. Ja, en ik zocht gelijk naar de Duitse naam, maar morgen weet ik die aan mijn hoofd. Maar nu wil het niet te binnen schieten. Zie je, het ligt aan het Rhonedal. Die Rhone komt dan vanuit het oosten.
Wallis
heet het in het Duits, ja. Wallis, dank je. Toch, je merkt het leeftijdsverschil, hè? Ja. Ja, erg genoeg, maar het is zo. Maar hartelijk dank, zuster. Ja. Die Rhone komt dan van het oosten naar het westen door Zwitserland en komt dan langs die plaats Sidon. Die ligt aan het begin van dat Rhonedal eigenlijk. En dan verder naar het westen komt hij uit in het meer van Genève. En dan via na het meer van Genève draait hij af naar het zuiden toe. En dan kom je ergens in de buurt waar wij volgende week, over 14 dagen zullen zijn. Want over 14 dagen zijn wij, ik niet, tenminste, we zijn dan niet hier. Want dan zijn wij in Zuid-Frankrijk op onze groepsreis daar naartoe. We zijn in dat gebied langs de Rhône. Oud-Keltisch gebied vanuit Zuid. Maar in ieder geval, daar ligt Sidon.
In Zwitserland dus, hè? Want dat komt er dan niet goed uit.
Heb ik dat niet goed gezegd? In Zwitserland is dat. Het Rhonedal in Zwitserland, ja. Tamelijk aan het westen, maar je bent al een bergrug over, overigens. Hier vandaan. Nou ja, kijk maar eens op. Je vindt het zo. Sion heet het, gewoon met een S, zoals je denkt dat je dat schrijft. Maar het heette tot ergens in de middeleeuwen, wanneer het maar was, 1000 jaar geleden, heette het Sidon. En het is zeker omdat het genoemd was naar een volksstam, een Keltische stam. En die heette, wat heb ik mijn briefjes allemaal gelaten? Ik word er al. Ik verdwaal altijd in mijn eigen aantekeningen. Die heette, ik vast wel ergens staan. De Seduni, juist. De Seduni. De Sedon of Sidon. En daarna verworden tot Sion, wat natuurlijk een pracht van de naam is. Maar als je als christen daar voor het eerst voorbij rijdt, denk je, Sion? Hoe komen ze aan die naam? Nou ja, doe maar. Maar die hele strook is dus een aardrijkskundig en een historisch gebied vanuit Nederland tot daaraan toe. Omdat het het middelste deel was van de verdeling in drieën van het Romeinse Rijk. En dat is, deel heeft het altijd het moeilijkste gehad, omdat het op de grens lag. En die moeilijkheden kwamen ook naar Nederland. Soms wat minder, omdat men meer in het zuiden bezig was, waar het wat ernstiger was. Maar als daar dan toevallig vrede was, waar geen niet gevochten hoefde te worden, dan kwamen al die legers hier naar het noorden toe. En dan brak de vervolging weer los, ook in de dagen van de reformatie. En wat het maar was, 80-jarige oorlog heeft daar alles mee van doen gehad. Maar goed, het zet heel Europa op zijn kop, ja. Maar dat is waar het over gaat. Bovendien, ik ben hier in Genesis 49, dan lees ik meteen maar even vers 14... Issachar is een sterk gebeende ezel. Dat wil zeggen, het is een ezel met sterke benen. Dat is hij ook. Dat hebben we persoonlijk ooit wel eens kunnen constateren. Maar goed, ik zal geen anekdotes gaan vertellen erover nu. Maar die beesten zijn razendsterk, hè? Ja. Ja, om zo'n... sommige van die Nederlandse bezoekers daar in Petra te kunnen dragen. Ja, moet zo'n ezel toch wel heel sterk zijn. En dan zie je die hele dunne pootjes. En dat trippelt me zo de berg op. Met een last van 200-300 kilo op zijn rug. Maar goed. Sterk gebeende ezel. Ja. En er staat een nederliggende tussen twee pakken. Want de vertalers moesten er toch wel mee. Vooral met dat woord dat ze dan maar vertaald hebben met pakken, uiteraard. Zo van een ezel draagt twee pakken, één links en één rechts. En hij is door zijn poten gezakt en dan ligt hij tussen die twee pakken. Je weet wel, zoals een fietstas, hè? Ja. Zo heeft men het vertaald. Ik denk ook niet dat er veel anders op zat. Als je niet weet waar het over gaat, is het ook helemaal niet te vertalen. Dat woord pak, shafa, dat wordt elders vertaald met een stalling. Een stal. Een stal. En een stal is weer een verzameling. Vee. Ja. Nou, of fietsen, want het kan ook een fietsenstalling zijn, toch? Ja. Vandaar die fiets. Doe maar. Een stalling. Is een mooi woord. Dat wil zeggen dat iets daar gesteld, abgesteld, zeggen de Duitsers, is geparkeerd, gesteld, een stalling. Daar parkeren je paard, als het een paardenstal is tenminste. En terwijl ik zeg, ruik ik een paardenstal. Hè? Want, ja, maar goed. Pakken, nou ja, dat zal wel. In de zin van, er zit van alles bij elkaar. In werkelijkheid gaat het gewoon, blijkbaar, over twee volken. En die heb ik net genoemd. Issachar zit aan de ene kant. Dus heeft aan de ene kant populair gezegd. En wat ruw. Maar heeft aan de ene kant Frankrijk. En het heeft aan de andere kant Duitsland. En daar ligt het tussen. En het hoort nergens bij. En het kan ook niet kiezen. Maar dat is de Nederlanden. Al is dat dan de uithoek ervan. Maar aan de andere kant, Elzas-Lotharingen, dat hele gebied, dat ligt daar zo. Dat ligt gewoon verlaten tussen Frankrijk en Duitsland in. Ik kom er wel eens. En dan is het net of je door niemands land rijdt. Hè. Een land heeft niet een eigen karakter. Daar merk je tenminste niet veel van. Het is altijd grensgebied. Je weet alleen niet grensgebied van wie. Het is een soort, eigenlijk een soort niemandland. Niemandsland. Als je er woont, weet je nooit of je een Fransman bent of een Duitser. Of je bent een Fransman en je praat Duits. Of je bent een Duitser en je praat Frans. Je zit tussen twee culturen in, als het ware. Dat is de vloek, als ik het zo mag zeggen tenminste, van dat land. Maar dat is hoe Issachar beschreven wordt. Hier. Een sterk gebeende ezel. maar niettemin nederliggende tussen twee parken. Toen hij de rust zag dat ze goed was en het land dat het lustig was zo hoog als zijn schouder om te dragen en was dienende onder zijns. Nou, dat is precies de situatie van die volkeren altijd geweest. Ze zijn of schatplichtig aan de een of schatplichtig aan de andere. En ze hebben ook geen verdediging, omdat er verder niks is. Er zijn ook geen bergen of zo. Kijk, Zwitserland kennen, heel Zwitserland kennen we als een land van dat gedomineerd wordt door bergen. En wij leren ook altijd dat Zwitserland altijd een zelfstandig land heeft kunnen zijn en zich buiten de grote oorlogen heeft kunnen houden, gewoon omdat het geïsoleerd ligt. En omdat het beschermd wordt tussen, door die bergruggen. Af en toe komt er een olifant over, dat weet ik wel. Ja, maar dat is wat lang geleden, zuster. Dat was in de Punische oorlogen, dat was onder Hannibal, hè? Die vanuit Carthago, een heel onderneming, Rome zou veroveren en daarvoor trokken door de Alpen, notabene. En dus het was door Zwitserland. Maar goed, Frankrijk trouwens ook, Franse Alpen. Maar niet te meer. Maar het lag geïsoleerd. Maar dat gebied waar ik het nu over heb, ja, dat ligt gewoon in die open. Het ligt gewoon helemaal vrij. En het is te overzien en daarmee makkelijk te veroveren, omdat het geen natuurlijke verdediging heeft, eigenlijk. De enige verdediging die er zou zijn, zou een van die rivieren zijn. Dat wil zeggen, met name de Rijn, eventueel. En dan heb je natuurlijk nog de Maas. Maar ja, kennelijk is dat nooit een al te groot probleem geweest. Nederland, overigens, is inderdaad verdeeld in Noord en Zuid door de rivieren. Maar dat is niet omdat er maar één loopt, maar omdat er minstens een stuk of drie lopen. Soms nog meer, afhankelijk van hoe die takken van die rivieren dan weer zich verdelen. Maar het is toch gebleven, het verschil tussen Noord- en Zuid-Nederland. Dat zijn natuurlijke grenzen, feitelijk. Maar beter kun je bergen hebben. En je weet, in Zwitserland hebben die kantons, die liggen in de verschillende dalen, die zijn totaal verschillend van elkaar, nog steeds, en worden ook in hoge mate onafhankelijk van elkaar geregeerd. Ja, want een eenheid wordt het land nooit. Vandaar dat ze ook een stuk of vier verschillende talen minstens spreken in de diverse gebieden. Het is nooit een eenheid geworden, maar het ligt daar mooi beschermd. Maar als je niet een beschermde woning hebt, ja, dan val je ten prooi of aan de linkerburen of aan de rechterburen. En dat is wat die staat. Het ligt tussen die twee en het is dienende. Dat wil zeggen onderzijns. Het moet belasting betalen, want het wordt onderworpen. Dan wordt het zijnsplichtig, want daar gaat het in die oorlogen altijd om. Hè. Een volk wordt onderworpen, want dan kan de overwinnaar belastingen laten betalen. Daar gaat het altijd om. Hè. U weet, het volk is er om belasting te betalen. Ja. En we betalen aan degene die ons overwonnen heeft. En dan betalen we de tiende penning aan de Spanjaarden. Nou ja, en toen brak de oorlog uit, 80 jaar, maar had nog een paar andere redenen, zal ik maar zeggen. Maar toch, in beginsel gaat het daarover. En als u de Nederlandse geschiedenis kent, weet u dat we altijd van alle kanten door vijanden omringd zijn geworden. En niet alleen maar van dichtbij, maar ook van heel ver af. Ik heb zo van, de Pruisen, de Oostenrijkers, Zwitsers niet, Zwitsers kon je gewoon huren. Maar die moest je dan ook betalen. Dus het schoot nooit echt op natuurlijk. Je moest toch betalen. En dan vanuit het zuiden, vanuit Spanje aan toe natuurlijk. Zijn ze hier geweest en hebben ze Nederland onderworpen. Maar het hele gebied is daar dan altijd ten prooi geweest. En dat is kenmerkend voor Zebulon en Issachar. En zo staat het hier ook. En als je daar vrede mee hebt, als je daarmee leven kunt en dan gewoon leven in dat land wat je wel bevalt. Nou ja, oké, dan blijf je daar hangen. En tegenwoordig hebben we niet zo heel veel keus meer, denk ik altijd. Maar het is wel wat hier beschreven wordt. Issachar heeft trouwens ook de, ik weet niet, wat stond er nog meer in Deuteronomium 33 over Issachar? Geloof niet, hè? Er wordt nog ergens anders in de Bijbel, maar ik weet zo gauw niet meer uit mijn hoofd waar dat staat. Wordt van de stam van Issachar gezegd dat ze de tijden verstonden. dat ze verstand hadden van tijd. Vind je die niet leuk? Als Israël zijn stempel zet op Zwitserland. En je wil weten hoe laat het is. Dan moet je dus naar Zwitserland, hè? Dan koop je een Zwitsers klokje. Ze hebben verstand van de tijden. Ja. En daarmee per definitie van sterrenkunde. Uiteraard, want daarmee, die is bepalend voor onze tijd. Maar inderdaad, klokjes kwamen altijd, nu niet meer, nu komen ze uit China. Ja. Maar dat komt omdat ze ze daar kopiëren, dat weet u toch, hè? Namaken. Maar het ding zelf, van oorsprong, Zwitserland. En fijnmechanische dingen, waar alles precies moet kloppen, zal ik maar zeggen, en waar de juiste maten moeten gebruikt worden, komt uit Zwitserland. Mijn geluidsapparatuur, recorders enzovoort, komt allemaal uit Zwitserland. Ik wil niks anders. Zwitserland. Omdat het gewoon goed is, betrouwbaar, het werkt altijd. Je kunt het van de baan, als het het doet, doet het, en het doet het ook goed. En dan moet je met de Japanners en de laat staan de Koreanen of de Chinezen, moet je het allemaal nog maar afwachten. Nee, dat is echt waar. Alleen, ja. Toen wel. Maar je vindt die dingen dus wel in de Bijbel terug. Je kunt zeggen, dat is toeval of zo, maar aan de andere kant, het is zo nauwkeurig dat er weinig tegenin te brengen is. Zo is het gegaan. En ik begrijp ook dat ik net gesproken heb over de situatie in onze tegenwoordige tijd, hè? Sinds de opstanding van Christus, nieuwtestamentische tijd. Hoe het verder gegaan is met die volkeren, de volksverhuizing hier in Europa. Hoe het Romeinse Rijk uit elkaar gevallen is. Hoe je inderdaad in drieën. En hoe het middelste deel ervan hier besproken wordt. Met aan de voorkant de zee en de achterkant Sidon. En daartussen en dus al die landen die altijd maar overlopen werden door de grotere buren. Het zij vanuit het oosten, het zij vanuit het westen. Dat wil zeggen Noordoosten en Zuidwesten dan, in de praktijk. Dat is altijd zo geweest. En daarmee wordt de geschiedenis bepaald. We moeten het toch nog even hebben over Zebulon en Issachar. Wij vinden namelijk de sporen van die beide stammen wel degelijk in de geschiedenis terug. En de namen, althans van een deel van die lui, vind je ook terug. En daar bedoel ik de namen van zowel Zebulon als Issachar mee, maar ook van hun zonen. Dat weet u langzamerhand. Hun zonen worden ook in de Bijbel genoemd, opgesomd. En er wordt ook van gezegd van al die zonen dat ze stamvader zijn van weer een volk dat naar hen genoemd is. Het staat allemaal in de Bijbel. Dus je zou ze wellicht kunnen terugvinden. In ieder geval Zebulon, de naam, kom je terug in de zogenaamde Sabalingoi. Sabalingoi. Goi betekent gewoon volk. En Sabalin, ja hoor eens, als je daar geen Zebulon in herkent, dan weet ik het niet meer. De Sabalingoi heet dat. En we kennen zelfs uit de oudheid een rijk dat heette Zabulistan. Zabulistan. Zebulonstan. En het gebied ligt ongeveer in het zuidoosten van het tegenwoordige Iran. Maar ja, dat is het gebied van het oude Assyrische Rijk. Enzovoorts. Ze zijn eerst naar het oosten getrokken. En uiteindelijk alsnog naar het westen. Maar dat is pas in de dagen van de ondergang van het Parthische Rijk. Toen alles wat daar was moest vluchten. En het Parthische Rijk uiteenviel. En dat is de druk geweest die grote volksverhuizing veroorzaakt heeft. Al dat volk daar uit het Verre Oosten, zal ik maar zeggen, uit het Tweestromenland en verder naar het oosten. Allemaal de Caucasus over en naar het noorden. En dat heeft honderden jaren geduurd. Alles bij elkaar. Tot het langzamerhand in de dagen pas van de Vikingen. Dat is zo tegen het jaar 1000, zal ik maar zeggen, kwam het een beetje tot rust. Dat heen en weer trekken van al die volkeren. En dat kwam omdat ze toen dachten, we kunnen geen kant meer op. Het is hier zo druk bevolkt, laten we dus nu maar steden gaan bouwen. En wallen opwerpen en muren opzetten enzovoorts. En dat heeft tot gevolg gehad dat die volken, die stammen, zich min of meer vast gevestigd hebben. Maar het is die grote volksverhuizing bij elkaar heeft zowat zo'n 1000 jaar geduurd. Al geeft men meestal veel kortere tijd aan. Maar voordat er sprake was van definitieve vestiging, ja, ben je 1000 jaar verder, ja. Dat zijn de eerste 1000 jaar van onze bedeling ongeveer. Het Parthische Rijk viel uiteen in de tweede, derde eeuw. Ik heb de jaartallen niet bij de hand, maar zoiets. En toen kwamen die Angelsaksische volkeren, dat is de verzamelnaam, die kwamen toen uit het oosten hier naar West-Europa en verdreven daarmee de Kelten. Maar het was familie, het was allemaal Israël wat hier zat, hè. En wat hier kwam ook. Alleen ze zochten levensruimte. Maar Zabulistan. Dan heb je een van de zonen van Zebulon, die heette Sered. S-E-R-E-D, Sered. En daarvan stammen de Shuardeni. Shuardenoi worden ze ook genoemd, afhankelijk van in welke taal, in het Grieks of in het Latijn, die namen genoemd worden. En die vind je, die hebben een stempel gezet in Zweden. Nog andere stammen ook trouwens. Maar dat is uit Zebulon. De Shurani, dat stamt ook van Sered. De Shurani, of Shuareni, die zijn in Holland terechtgekomen in het algemeen. Dan heb je nog Elon, de stamvader der Elonieten. Is dat allemaal in de Bijbel, hoor. Elon, de stamvader der Elonieten. Die Elonieten kennen wij als de Alani. Ze worden ook genoemd Alani-Skieten. Want ze werden geacht Skietisch te zijn, maar dat maakt verder niet uit. Skieten betekent toch ook maar gewoon zonen van Isaac. Dus vooruit maar weer. De Alani-Skieten of de Alauni. Of de Alanorsi. Of de Alans. Hoe je het maar schrijft. Of de Alamans, komt de M erbij tussen. En die laatste vind je, wat ik nu noem, dat vind je inderdaad in de Elzas. In het gebied waar ik dus er straks over gesproken heb. En dan heb je dezelfde naam nog en dan komt er een H voor. Hetgeen een betrekkelijk normaal taalkundig verschijnsel is. Als een woord met een klinker begint, dan zet men er een H voor. Sommigen zelfs een CH, dan wordt hij hard. Dus de Alans of Alans, de D komt er heel gemakkelijk in, hè? Alans. Spreek ik er nu uit met een D ertussen of niet? Alans. Dat maakt bijna geen verschil. En vandaar dat ze de namen beide bestaan, Alans en Alans. Het is moeilijk uit te spreken, dus het ligt hem aan mijn plaatje. Maar, toen maar. Ja. Alans, maar het wordt ook Halands. En van Halands kom je vanzelf bij Holland terecht. Want hoewel Holland natuurlijk geïnterpreteerd kan worden als een Holland, namelijk als een Nederland, is dat toch niet de oorsprong van de naam. Je hebt trouwens in het zuidwesten van Zweden een gebied dat heet Halland. Maar het is heus hetzelfde als Holland taalkundig. Want klinkers, dat weet u, die spelen geen rol van enige betekenis. Niet alleen in het Hebreeuws, maar in alle talen zijn die stromend, vloeiend. Dat wil zeggen, de klinkers worden in allerlei talen en tongvallen verschillend uitgesproken. Dus daar hoef ik het helemaal niet over te hebben. Maar Holland of Holland is precies hetzelfde, hoor. Maar ze stammen dus van Elon. Voor mijn part Alan. Elon. En dus van Zebulon. En dan heb je nog een zoon van Zebulon, die heet Jaleel. De stamvader der Jaleelieten. En waar de J, dan wel de I aan het begin, zoals tamelijk gebruikelijk is, verdwijnt. En de H tot een CH, tot een G wordt. Krijg je dus van Jaleelieten, krijg je de Gali. En de Gali die vind je in Jutland. In de loop van de geschiedenis. Onder die naam. Nou, dan hebben we Issachar. Die naam van Issachar vind je ook terug. Ook dikwijls dat de I eraf valt. Zo gaat het nou eenmaal. Zelfs met Bijbelse namen gebeurt dat, hè. Yochanan wordt al gauw Ganan. Yehoshua wordt al gauw Hosea. Dat is gewoon die I die er vooraan staat, de Jod. En die dan de naam Yahweh geacht wordt weer te geven. Die verdwijnt om een of andere reden. Maar het is een bekend verschijnsel. Het is gewoon een taalkundig verschijnsel. Dus ik hoef er eigenlijk niet te veel... Hoeft er niet te veel aandacht aan te besteden. Bij Issachar komt dat ook voor, dat zult u merken. Issachar, zoals gezegd, is dominant in Zwitserland. Althans, die kant op. En je vindt de naam terug als de Sirica. Issachar. Sakar. Sirica. In de Sagur. Ik kan het niet eens uitspreken. De Sagaruke. De Sagartoi, de Asakarta, de Sirakeni, de Sargati, Sargarti, Siraki. Dus keren, je kan het toch niet opschrijven, dat maakt niet uit. Maar ik noem die namen om aan te geven dat je ze echt wel terugvindt, hoor. Allemaal verbasteringen in allerlei talen van de naam van Shagar, Sakar of Issachar. De Sarauke. En die namen vind je inderdaad in Zwitserland terug in de loop van de geschiedenis. Dus vandaar dat je makkelijk kan zeggen, Issachar is dominant in Zwitserland. Dan heb je als zonen van Issachar Tola, de stamvader der Tolaïten. Nou ja, die vind je terug in Tule. Tule, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Dat is in Groenland. Tule. Maar je vindt hem ook terug in de Tolteken. Die vind ik leuk. Omdat het ligt aan de andere kant van de oceaan. De Atlantische wel te verstaan. Maar ja, die lui komen toch ook ergens vandaan, nietwaar? Ja, gewoon de zee overgestoken. Maar dat weet u, dat heb ik wel eens vaker verteld. Die lui die staken de zee al over in de dagen van de richteren. En zeker in de dagen van David en Salomo. Dus vooruit maar, hè. De Feniciërs, weet u wel. Misschien heb ik het nog over Feniciërs. Nee. Oh, wacht maar even. Ja, ik kom nog. De Tolteken van Tula, in Midden-Amerika is dat dus. Hun hoofdstad heet trouwens van oudsher Tolan. En in onze dagen heet die plaats gewoon Tula. Of Tula. Precies zoals de naam Tola, de zoon van Issachar. Ze zijn dus ook de zee overgestoken. Onder andere. En daarna komen we bij, na Tola hebben we een volgende zoon van Issachar. Die heet Pua. 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 Of Peva. En het staat gewoon in nummer 26 dat deze Pua of Peva de vader is der Punieten. Punieten, er komt een N in. Het staat gewoon in je Bijbel, dus dat hoef ik zelf niet uit te leggen. En hoe dat dan gaat? Nou ja, ik heb u al eens vaker gezegd dat de letter M en de letter N hebben alle twee, zijn beide nasalen, heet dat, neusklanken betekent het. Die letters hebben de neiging om zich ergens tussen te voegen. Maar ook om ergens weer uit te verdwijnen, afhankelijk van de tongval. Dat zijn aparte letters. En vandaar dat we nog steeds niet weten of die dingen nou frikadellen heten of frikandellen. En of tante is of tate. Iemand zei me een keer, in het Zweeds is een tante een tate. Zeg hartelijk dank, ik zal proberen te onthouden. Maar het komt zoveel voor dat die N, ja, die zit er of niet, maar dat maakt niet zoveel uit. En hij wordt makkelijk vervangen ook. Maar de Pua of Peva is de vader der Punieten. Nummer 26 vers 23. En van hen stammen dus de Finnen. De Finni, de Funi, de Fanoni. In Ierland is trouwens van alles bekend de Fenni. En in Jutland is ook nog bekend de Fundusi. En in Scandinavië in het algemeen de Fanones. Panones mag ook, want P en F is dezelfde letter. En inderdaad, aan de Baltische kust, de Finni. De Finnen dus, daar komt de naam vandaan. En voor alle duidelijkheid zeg ik er dan toch maar bij dat de naam Phoenicius, ik weet niet of je dat wel eens, of je dat interesseert, maar probeer, zoek het maar eens uit. Waar komt die naam Phoenicius eigenlijk vandaan? En dan komen ze met een verhaal over purper, dat het iets als purper schijnt te betekenen. En dat komt dan dat ze aan de oostkust van de Middellandse Zee, bij Tyrus en Sidon, ze hebben het nooit over Israël. Logisch, nooit, want dat is bijbels. Dus in het gebied van Libanon enzovoort, dat ze daar een of andere slakken uit de zee visten en daar deden ze iets mee, die maalden ze of zo. Weet ik veel, iets lugubers met die slakken. Die kan ze ook opeten, ja. Maar goed, en daar maken ze dan die purperen verfstof van en dat woord Phoenicië, dat schijnt dat die betekenis te hebben. Ik heb altijd een stom verhaal gevonden. Er moest toch iets beters zijn ervoor. Er is ook iets beters. Want u kent de Phoeniciërs trouwens ook als de Puniërs, mag ik hopen. Nou, als ze uit de oosten van de Middellandse Zee komen, noemen ze Phoeniciërs. En als ze zich later, een paar jaar later, eeuwen later, een paar eeuwen later gevestigd hebben aan de westkant van de Middellandse Zee, dus bij Carthago en zo, Carthago, dan worden diezelfde lui worden daar Puniërs genoemd. Maar als je dat in het Hebreeuws zou opschrijven, schrijf je precies hetzelfde. Want de P en de F is hetzelfde, en de N is hetzelfde, klinken schrijf je niet. Het is gewoon zo. En dan krijg je de Punische oorlogen. En het was zo'n Punier, Hannibal, die dan met die olifanten de Rome aan de andere kant van de Middellandse Zee een kopje kleiner zou maken. Het is hem allemaal gelukt, maar hij heeft Rome nooit ingenomen. Dus een beetje sneu verlopen allemaal. Maar toen maar weer. Maar de Phoeniciërs, ja, dat is gewoon de naam van Puna. Van de Punieten dus. Of van Puwa, Peva. De Punieten, die zijn het gewoon. En die hebben een naam gegeven aan wat wij later de Phoeniciërs noemen in de zin van die zeevarenden. Maar ze maakten daar deel van uit natuurlijk. De stammen van Israël waren daarin betrokken en op een of andere manier is die naam blijven hangen. Misschien ook wel vanwege een dubbele betekenis in verband met die purperen verfstof dan. Dat zou misschien wel kunnen. Maar zij waren het in elk geval. Waar komt de naam vandaan? Zonen van Issachar. Wie moest ik nog noemen? De volgende zoon van Issachar heet Job. Ook genoemd Jasub. Ik kan het niet helpen, beide vormen staan in de Bijbel. Job, Jasub. En hij is de vader der Jasubieten. En daar gaat hij weer, die J valt er nogal eens af. Dus je krijgt de Abi-Skieten of de Ubi-I heet het dan. Die vind je onder andere in Holland. In Engeland heb je de Abus van Jasub. Abus, dat is een anagram, maar zo gaat dat soms, hè, die letterkeer. Abus rivier in Engeland, dat is de Humber, om zo te zeggen. Maar die naam heeft zijn sporen nagelaten. En dan heb je nog als zoon van Issachar Simron, de vader de Simronieten. En daar kwam weer een klinker voor. En je vindt het in het zogenaamde koninkrijk van Asmirea. Asmirea, haal de A eraf en je hebt Simron. De Asmirei. Enzovoort. Maar het worden ook afstammelingen geacht te zijn van Issachar. Ze hebben zich dus inderdaad verbreid. Maar dat geldt voor alle stammen in overeenstemming met de beloften die God gedaan had. Ik zal u vermenigvuldigen, de vermenigvuldigen. Ze hebben een groot deel van de wereld inderdaad gevuld.
En waar
woonde die? Dat was het Rijk, dat Koninkrijk, dat was nog ergens in het oosten, hoor. Dat was voor de volksverhuizing, zal ik dan maar zeggen. Nou goed, en daarna hebben wij nog... ik heb nog 12 minuten, dus dan kan ik nog even terug naar Genesis 49. Dan ben ik bij... dan ben ik bij Dan. Niet bij nu, maar bij... Want dan ben ik nu bij Dan. Oh ja. In vers 16 van Genesis 49. Dan zal zijn volk richten... als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn... en daar heeft hij zijn slechte reputatie aan te danken. Dan zal een slang zijn aan de weg... een adderslang nevens het pad... bijtende des paars verzenen dat zijn rijder achterover vallen. Op uw zaligheid wacht ik, heren, staat er. Dan zal een slang zijn. Een slang heeft bij ons zeker een negatieve reputatie. En wij denken ogenblikkelijk aan de slang in de hof van Eden wel te verstaan. En denken, het is een duivelse stam. En we komen daar mede op, dat zal ik u eens vertellen, we komen daar mede op... omdat we soms nauwkeurig de Bijbel lezen. En dit komt niet zo vaak voor. Maar soms lezen we nauwkeurig de Bijbel. En dan lezen we in Openbaring 7... over 144.000 verzegelde dienstknechten des Heren. Namelijk 12.000 uit elk van de 12 stammen van Israël... namelijk 12.000 uit de stam van die en 12.000 uit de stam van die. Dat gaat 12 keer zo door, zodat je dat nooit meer alleen maar overdrachtelijk kunt lezen. Dat moet letterlijk zijn, dat kan niet anders. Dat zeg ik terwille van de Jehovah's getuigen. Nou, en dan kan die wel weer. En nog andere trouwens ook, maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar het eigenaardige is dat in alle opsommingen van de stammen van Israël in de Bijbel... er altijd minstens één ontbreekt. En als er een opsomming is van 12 stammen... ja, dan mis je er dus inderdaad hoogstens één. Want er zijn nou eenmaal van oudsher 13 stammen van Israël. Sinds Jozef. Sinds Genesis 48 dus. Toen Jozef... zijn plaats werd ingenomen door zijn beide zonen. Dan krijg je dus 1 stam meer. En er ontbreekt dus altijd iemand. En dat is, dat is dus ook zo in Openbaring 7. Er ontbreekt er 1 en daar ontbreekt Dan. Maar ik krijg nooit eens een keer een vraag... waarom ontbreekt in de opsomming de stam van Simeon? Want er is ergens een opsomming en er ontbreekt de stam van Simeon. Maar ze vragen altijd waarom... ze praten elkaar na, hoor. Dat is daarmee bewezen. Waarom ontbreekt de stam van Dan in Openbaring 7? Heeft hij iets stouts gedaan? Dat hij niet een dienstknecht of 12.000 dienstknechten mag leveren aan de Heer. En dan komt dit vers boven water uit Genesis 49. Men maakt zich nooit druk over Zebulon of over Issachar. Maar wel over Dan. Want dan zegt men, ja, maar Dan is een slang. En de slang is van de duivel, dus Dan heeft het verbruikt. Dan mag niet meedoen. En dat zo'n verhaal is zelfs zo'n eigen leven gaan leiden... dat iemand gezegd heeft, de slang de duivel... Zou de antichrist dan uit de stam van Dan zijn? En daarna ben ik altijd spoorbijster, want er komt er zo'n verhaal als... ja, want de antichrist moet toch een Jood zijn, want anders dan zullen de Joden nooit als de Christus aanvaarden. Misschien is hij dan wel uit de stam van Dan. En dan liggen mijn hersens overhoop. Want als je uit de stam van Dan bent, ben je geen Jood, hè? Want Juda is een andere stam van Israël. En als je op dat niveau moet discussiëren, jongens... dan op dat niveau kan ik ook niet spreken, hoor. Dan heb ik ook niks meer te zeggen. En ik ga ook nou geen antwoord geven op waarom de naam van Dan daar niet in voorkomt. Misschien dat ik daar nog op kom, maar nu even niet. Ik moet alleen, als de bliksem moet ik even vermelden, dat als je denkt dat de slang in de Bijbel per definitie de duivel voorstelt of het kwaad, dan zit u er heel erg naast, omdat nog eens een keer de slang juist een beeld is van de Messias. Van Christus. Van de koning uit het Davidische huis. Een basilisk. Jawel, dat schijnt een giftige slang te zijn. Maar in Jesaja is hij de uitbeelding van een van de koningen uit het huis van David. In positieve zin, want dezelfde profetie spreekt over alle hoofden heen over de Messias. De gevleugelde slang. Echt waar. En niet in de laatste plaats natuurlijk, in Johannes hoofdstuk 3. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Dat betekent toch dat die slang dan toch, in ieder geval die slang daar bij Mozes, een type was van de zoon des mensen. Te weten Christus. Ja. Want de echte betekenis van de slang is alleen maar, hij is een uitbeelding van degene die macht heeft over de stof. In de breedste betekenis van de term, de stoffelijke wereld. De schepping dus. En dat is het dan. En dat er dan verwarring bestaat van of het de een is of de ander. Allah. Of het de... Sommigen hebben ook, kennen het verschil niet tussen Christus en de antichrist en tussen de God van de Bijbel en de God van de islam. Die denken dat het dezelfde is. En dat is een misverstand, hè? Dat zijn twee. Maar de positie die ze innemen, de macht die ze voorstellen, wordt weergegeven door één en hetzelfde symbool. Voor de leeuw heb ik dat probleem nog nooit gehoord. Over de leeuw. Hoewel iedereen weet dat de leeuw in de Bijbel is een beeld van de duivel. Satan gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Of de leeuw is een beeld van Christus, namelijk de leeuw uit de stam van Juda. Ik noem maar een Bijbeltekst links en rechts. En er komt niemand over vragen hoe dat dan zit. Met de slang levert het altijd problemen op. Ik weet niet waarom. Wat daar precies de achtergrond van is. Maar het is niet negatief of positief. Het wordt pas negatief of positief wanneer het begrip wordt toegepast op de een of de ander. Hetzelfde geldt voor de arend ook. De duivel wordt ook beschreven als een arend die zijn nest bouwt hoog op de rots. En God zal hem vandaar nederstoten enzovoorts. Terwijl de arend in het Johannes-evangelie een beeld is, dat weet iedereen, is christelijke traditie, een beeld is van de zoon des mensen in de hemel. Enzovoort. Nou ja, wat het verschil is, de leeuw is een beeld van de heerschappij over al wat leeft. En de arend is een beeld van de heerschappij vanuit de hemel, over de aarde, een hemelse vorst. Dat is het. Een moeilijke mag je niet zijn. Vandaar dat de leeuw, de arend, maar ook de slang al gauw uitbeeldingen zijn in de loop van de geschiedenis van de diverse koningshuizen. En die de leeuw, de slang, de arend in hun wapenschild opnamen, of althans als een zegel gebruikten enzovoorts. Koningschap. Dus dat zal wel meevallen allemaal. Zo negatief is het niet. Maar het punt is dat De vertaling is ook een beetje raar, hoor, eerlijk gezegd. Dan zal een slang zijn. Waarom er nou staat aan de weg ontgaat mij, want het Hebreeuwse al, met een ayin en een lamed, betekent gewoon op. In Genesis 1 vers 2 al. Duisternis was op de afgrond. Op. In de zin van boven. Het idee in dat woord is altijd iets van bovenaf, namelijk. En wat voor voorzetsel je dan gebruikt, hangt af van onze eigen keuze. Van de mode eigenlijk. Maar dan zal een slang zijn niet aan de weg, De vertalers hebben het in tweede instantie nog slechter gemaakt, want er staat een adderslang nevens het pad. Maar nevens is datzelfde woord. Hetzelfde als aan en nevens zijn hetzelfde woord. En het woord, als je niks weet, het woord betekent op of over. En dus eventueel boven. Dan zal een slang zijn op de weg, een adderslang op het pad, bijtende de spaarsversen en dat zijn rijder achterovervallen. En dan nog wat. Het idee van de uitspraak is, want ja, al dat Hebreeuws, dat schiet ook niet echt op. Het idee van de uitspraak is dat een slang zijn spoor nalaat. Heb je wel eens een slangenspoor gezien? Een slang, nee, in het zand. Ja, anders kun je het niet zien natuurlijk. Maar hij laat een duidelijk spoor na. Waarbij hij zich afzet op de grond uiteraard. Een spoor. En ik denk dat het dat ook betekent. Dan laat een spoor na. Die laat zien zijn weg. Waar hij geweest is. En het hangt samen met het begrip richten. Dan zal zijn volk richten. Want hoewel richten bij ons meteen betekent rechtspreken. En dat zit ook inderdaad min of meer in de term. Moet ik u dan toch zeggen dat de rechtspraak in Israël niet gegeven was aan de stam van Dan, maar aan de stam van Levi. Levieten, de priesters. Ja, in verband met de schrift, de Bijbel, het toepassen van het Mozaïsch recht. Maar richten betekent ook gewoon wat het woord lijkt te betekenen. Namelijk sturen. Een richting geven. En dat is wat de rechtspraak, bij ons heet het nog steeds zo, rechten. Wat de rechtspraak geacht wordt te doen. En de toepassing van het recht wordt geacht dat te doen. Namelijk richting te geven aan ja, de ontwikkelingen, de wijze van leven en wat dan ook. Maar de grenzen te bepalen, vast te leggen waar de grens ligt. Wat je er niet over mag gaan en hoe je je moet bewegen. En het belachelijke voorbeeld, het karikaturale voorbeeld daarvan is natuurlijk de wegenverkeerswet. Die zegt je moet tussen die twee doorgaande strepen blijven. En als je er overheen gaat krijg je een bekeuring. Nou is dat wat lastiger vast te stellen met een camera alleen dan snelheidsovertredingen. Dus je krijgt niet gauw een bekeuring voordat je over die witte streep rijdt. Maar als je hem krijgt is hij niet mis, laat ik u dat vertellen. Ja, precies. Ja. Wat zei je, €260 of zoiets is het. Dat is een hele hoge bekeuring. Gewoon de witte streep. Doorgaande witte streep, ook de bermstreep en zo. En in een bocht, en je mag er niet over. Ook bij een oprit naar de snelweg, niet de bocht afsnijden, een stukje over de vluchtstreuk binnendoor. Als ze je pakken, €260. Dus, hè? Nou, dat bedrag heb ik van Jacob gehoord en die weet het uit ervaring. Dus, en het is een vak, dus vooruit, die weet precies hoe dat werkt. Maar dat is dus niet. Maar het is wetgeving. En er staan allemaal bordjes van hier mag je niet in en daar mag je niet in. En daarvan moet je vooruitkijken. En dan moet je terug. En dan mag je niet harder rijden dan zo. Dat is, ik vind het een mooi karikaturaal voorbeeld van wetgeving. En hoe meer wetten wij in Nederland krijgen, hoe meer verkeersborden. Let eens op. Let maar op. Het een is een pracht van een illustratie van het andere. Nou, maar het heeft van doen met richting aangeven en hoe men zich zou gedragen enzovoorts. En het idee van het vers is gewoon dat dan geeft richting aan zijn volk en ik neem hem zo letterlijk mogelijk. Hij wijst de weg en hij laat een spoor achter, zodat je weet waar hij geweest is en waar de route loopt. Kortom, de rest van Israël volgt in het spoor en daarmee in de richting die door Dan is aangegeven. En Dan loopt dan dus voorop. En dat is wat hier beschreven wordt. En wij kennen daar een voorbeeld van. Maar nu ben ik over mijn tijd heen natuurlijk. Maar ik zal u het voorbeeld nog even noemen, dan sluit ik de volgende keer wel weer aan. Dat is in Richteren. In een heel moeilijk hoofdstuk overigens. Maar om dat hoofdstuk gaat het me niet. Dat is Richter 18. Dat begint met vers 1. Die lees ik. In die dagen was er geen koning in Israël en in dezelfde dagen zocht de stam der Danieten voor zich een erfenis om te wonen, want hun was tot op die dag onder de stammen van Israël niet genoegzaam ter erfenis toegevallen. Als je op de kaart kijkt en een kaart waar de verdeling van de stammen op staat, dan zul je zien dat de stam van Dan maar een heel klein stukje had. Nou ja, wel aan de zee en het, op de hoogte ongeveer van het tegenwoordige Tel Aviv. Hoe heet dat? Hoe heet dat? Jaffa. Van oudsher. Het was een haven van Dan. Dus ze konden ook makkelijk weg per schip en dat hebben ze ook gedaan. Maar daarover heb ik het de volgende keer. Als ik het niet vergeet. Maar ik lees uit het hoofdstuk ook nog vers 27... Zijn de namen wat Micha gemaakt had en de priester die hij gedaan had. Gaat dat? Dat gaat er nou niet om. En dan staat er. En ze kwamen te Laïs. Dat is naar het noorden. Want in die stam van Dan was uitgezworven. Althans een deel. Was ze op zoek gegaan. Volksverhuizing dus. Ze kwamen naar het noorden. Ze kwamen te Laïs. Tot een stil en zeker volk. En sloegen hen met de scherpte des zwaards en de stad verbrandden zij met vuur. En er was niemand die hen verloste, want ze was verre van Sidon en ze hadden niets met enig mens te doen. En zij lag in het dal dat bij Bet-Rehob is. Daarna herbouwden zij de stad en woonden daarin. En zij noemden de naam der stad Dan naar de naam hun vaders. Dan... Hun vaders Dan, ja, die aan Israël geboren was, hoewel de naam deze stad tevoren Laïs was. En die stad Dan werd geacht het meest noordelijke deelpunt van Israël te zijn. Sindsdien heet Israël van Dan tot Beersheba in het zuiden. En wat je hier ziet is typisch voor wat de stam van Dan in de loop van de geschiedenis gedaan heeft. Uitzwerven en hun naam stempelen op elk gebied waar zij kwamen. En zo hebben zij ook in zekere zin een spoor nagelaten. De stam van Dan is dus eigenlijk het makkelijkste terug te volgen, terug te vinden. En het zal u dus niet verbazen dat je de Danieten dan toch in ieder geval vindt in het land dat nog steeds ook vandaag de naam van de stam van Dan draagt. Danmark. En Mark is gewoon een land, dat weet u hopelijk. En Danmark is het land van Dan. In Denemarken dus. Het schijnt dat het ook zit in de term Scandinavië. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar die opvatting bestaat in elk geval. Maar ze hebben hun naam inderdaad meegenomen. En die naam is te volgen. In het zuidwesten van Brittannië. Dat wil zeggen in... Ah, daar heb ik de volgende keer wel over. In Cornwall. Dat hele Cornwall en wat ligt daarnaast oostelijk? Sussex, geloof ik. Graafschap, weet ik veel. Dat heette vroeger Dannonia. Maar ja, het lijkt een beetje... Dannonia, het gebied van Dan. Ja. Maar omdat het wel erg dicht bij de Bijbel ligt... is er weer een M tussen gekomen. Dus er staat gewoonlijk op de kaart Dannonia... Maar als je goed zoekt, vind je er nog alleen waar het netjes op staat. Dannonia, het land van Dan. En van Ierland, kijk maar op internet, zoek maar Ierland. Je leest meteen over de eerste bevolking van Ierland. Dat was de Tuatha, de Danann. En Tuatha, dat is het volk, stam betekent dat. En in plaats van dat ze zeggen het is de stam van Dan, zeggen ze het is de stam van Dana. En Dana was een of andere godin. En zo... klungelen ze dat weer weg. Want dat vind ik echt geklungel. Het heet gewoon de stam van Dan. En iedereen weet dat, staat in alle geschiedenisboeken enzovoort.